Hoofdstuk 58. Lazarus, kom uit. Tot de trouwe discipelen van Christus behoorde Lazarus uit Bethanië. Vanaf hun eerste ontmoeting was zijn geloof in Christus sterk geweest. Zijn liefde voor hem was innig en hij was zeer geliefd bij de heiland. Het was voor Lazarus dat het grootste wonder van Christus werd verricht. De heiland zegende alle die zijn hulp zochten. Hij heeft de gehele mensheid lief. Maar met sommigen is hij door een bijzonder liefrijke omgang verbonden. Zijn hart was door een sterke band met genegenheid verenigd met het gezin in Bethanië. En voor een van hen werd zijn grootste wonderwerk verricht. In het huis van Lazarus had Jezus dikwijls rust gevonden. De heiland had zijn eigen thuis. Hij was afhankelijk van de gastvrijheid van zijn vrienden en discipelen en dikwijls, wanneer hij vermoeid was en dorstte naar medeleven van mensen, was hij verheugd geweest naar dit vredige gezin te kunnen ontkomen, weg van de achterdocht en naijver van de vertoornde Farizeeën. Hier werd hij hartelijk welkom geheten en ontving hij oprechte, heilige vriendschap. Hier kon hij eenvoudig en volkomen vrijuit spreken, wetende dat zijn woorden begrepen en op prijs gesteld werden. Onze heiland stelde een rustig huis en belangstellende toehoorders op prijs. Hij verlangde naar menselijke tederheid, wellevendheid en genegenheid. Zij die het hemelse onderricht ontvingen, dat hij altijd bereid was om te geven, werden rijkelijk gezegend. Wanneer de scharen Christus volgden door de open velden, verklaarde hij hun de schoonheden van de wereld der natuur. Hij trachtte hun ogen van hun verstand te openen, opdat zij zouden zien hoe de hand van God de wereld in stand houdt. Om waardering aan te kweken voor Gods goedheid en weldadigheid, vestigde hij de aandacht van zijn toehoorders op de zacht neervallende dauw, op de milde regenbuien en de heldere zonneschijn, die op gelijke wijze aan de goede en de kwade wordt gegeven. Hij wenste dat de mensen meer volkomen zouden beseffen hoe God zorgt voor de menselijke wezens die hij geschapen heeft. Maar de schare was traag om te horen. En in het huis van Bethanië vond Christus rust van de vermoeide strijd van het openbare leven. Hier openbaarde hij de omvang van de voorzienigheid aan een waarderend gehoor. In deze vertrouwelijke gesprekken verklaarde hij aan zijn toehoorders datgene wat hij niet trachtte duidelijk te maken aan de bonte menigte. Het was niet nodig dat hij tot zijn vrienden in gelijkenis sprak. Wanneer Christus zijn prachtige lessen gaf, zat Maria aan zijn voeten, eerbiedig en toegewijd te luisteren. Bij een bepaalde gelegenheid ging Martha, verlegen met de zorg voor de maaltijd, naar Christus met de woorden: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij komt helpen. Lucas 10, vers 40. Dit gebeurde bij het eerste bezoek van Christus aan Bethanië. De heiland en zijn discipelen hadden juist een vermoeide reis te voet vanaf Jericho gemaakt. Martha wilde het hun graag zo gemakkelijk mogelijk maken, en in haar bezorgdheid vergat ze de beleefdheid die ze haar gast verschuldigd was. Jezus gaf haar zacht en kalm te antwoord: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk om vele dingen, maar weinig zijn nodig, of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat haar niet zal worden weggenomen. Lucas 10, vers 41 en 42. Maria verzamelde in haar geest de kostbare woorden die van de lippen van de heiland kwamen, woorden die voor haar meer betekenen dan de kostbare juwelen op aarde. Het ene dat Martha nodig had, was een kalme, toegewijde geest, een grote verlangen naar kennis aangaande het toekomstige, onsterfelijke leven en de genadegaven die noodzakelijk zijn voor geestelijke vooruitgang. Ze had minder bezorgdheid nodig over de dingen die voorbij gaan en meer voor de dingen die voor eeuwig blijven bestaan. Jezus wil zijn kinderen leren iedere gelegenheid aan te grijpen om kennis te vergaren die hen wijs zal maken tot zaligheid. De zaak van Christus heeft plichtgetrouwen doortastende werkers nodig. Er is een groot arbeidsterrein voor de Martha's met hun ijver voor actief godsdienstig werk. Maar laat hen eerst met Maria aan de voeten van Jezus zitten. Laat ijver, stiptheid en werklust geheiligd worden door de genade van Christus. Dan zal het leven van een onoverwinnelijke kracht ten goede worden. Smart deed zijn intrede in het vredige huis waar Jezus had gerust. Lazarus was door een plotselinge ziekte aangetast en zijn zuster zonde een boodschap naar de heiland zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt is ziek. Johannes 11, vers 3. Zij zagen de ernst van de ziekte die hun broer had gekregen. Maar zij wisten dat Christus had getoond in staat te zijn alle soorten ziekten te genezen. Zij geloofden dat hij met hen zou meeleven in hun smart. Daarom drongen ze er niet op aan dat hij terstond zou komen, maar zonden alleen vol vertrouwen het bericht: die gij lief hebt is ziek. Zij dachten dat hij terstond aan die ene boodschap gehoor zou geven en zo gauw hij Bethanië zou bereiken, bij hen zou zijn. Vol verlangen wachten zij op bericht van Jezus. Zolang er nog een teken van leven in hun broer was, baden zij en zagen uit naar de komst van Jezus. Maar de boodschapper keerde zonder hem terug. Niettemin bracht hij de boodschap mee: deze ziekte is niet ten dode. Johannes 11, vers 4. En zij klemden zich vast aan de hoop dat Lazarus in leven zou blijven. Op tedere wijze trachtten zij woorden van hoop en bemoediging te spreken tot de zieke, die bijna bewusteloos was. Toen Lazarus stierf, waren zij bitter teleurgesteld, maar zij voelden de ondersteunende genade van Christus en dit weerhield hen ervan ook maar enige blaam op de heiland te werpen. Toen Christus de boodschap ontving, meenden de discipelen dat hij deze koel ontving. Hij legde niet die smart aan de dag die ze van hem verwachtten. Hen aanziende zei hij: deze zieke is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Johannes 11, vers 4. Nog 2 dagen bleef hij op de plaats waar hij was. Dit uitstel was voor de discipelen een raadsel. Welke vertroosting zou zijn aanwezigheid betekenen voor het getroffen gezin, dachten ze. De discipelen waren zeer goed op de hoogte van zijn grote toegenegenheid voor de familie in Bethanië. En zij waren verbaasd dat hij niet reageerde op de droeve boodschap: die gij lief hebt is ziek. Johannes 11, vers 3. Christus scheen gedurende de 2 dagen de boodschap uit zijn gedachten te hebben verbannen, want hij sprak niet over Lazarus. De discipelen dachten aan Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. Ze hadden zich verwonderd afgevraagd waarom Jezus, die macht bezat om heerlijke wonderen te verrichten, had toegestaan dat Johannes in de gevangenis wegkwijnde en een geweldige dood stierf. Waarom redde Christus niet het leven van Johannes, terwijl hij zulk een kracht bezat? Deze vraag was dikwijls gesteld door de Farizeeën, die dit voorstelden als een onweerlegbaar argument tegen de bewering van Christus dat hij de Zoon van God was. De heiland had zijn discipelen gewaarschuwd voor beproevingen, verliezen en vervolging. Zou hij hen alleen laten in de beproeving? Sommigen vroegen zich af of ze zich hadden vergist in zijn zending. Alle waren ernstig verontrust. Na 2 dagen wachten zei Jezus tot zijn discipelen: laten we weer naar Judea gaan. Johannes 11, vers 7. De discipelen vroegen zich af waarom Jezus, wanneer hij naar Judea ging, 2 dagen had gewacht. Maar bezorgdheid voor Christus en voor zichzelf was nu alles overheersend in hun gedachten. Zij konden alleen maar gevaar zien in de wijze van handelen die hij wilde volgen. Rabbi, zeiden ze, onlangs trachtten de Joden u te stenigen. En gaat gij weer daarheen? Jezus antwoordde: gaan er geen 12 uren in een dag? Johannes 11, vers 8 en 9. Ik word geleid door mijn Vader. Zolang ik zijn wil doe, is mijn leven veilig. Mijn 12 daguren zijn nog niet voorbij. De laatste ogenblikken van mijn dag zijn aangebroken, maar terwijl er nog tijd over is, ben ik veilig. Als iemand overdag loopt, vervolgde hij, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien. Johannes 11, vers 9. Hij die de wil van God doet, die wandelt op het pad dat God voor hem heeft aangegeven, kan niet struikelen of vallen. Het licht van Gods leidende geest geeft hem een duidelijk begrip van zijn plicht en leidt hem nauwkeurig tot de afsluiting van zijn werk. Wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Johannes 11, vers 10. Hij die gaat op het pad van zijn eigen keuze, waar God hem niet heeft geroepen, zal struikelen. Voor hem wordt de dag veranderd in nacht, en waar hij zich ook bevindt, hij is niet veilig. Zo sprak hij en daarna zei hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit zijn slaap op te wekken. Johannes 11, vers 11. Lazarus, onze vriend, is ingeslapen. Hoe ontroerend zijn die woorden, hoe vol erbarmen. Bij de gedachten aan het gevaar dat hun meester zou lopen door naar Jeruzalem te gaan, hadden de discipelen bijna de getroffen familie in Bethanië vergeten, maar Christus niet. De discipelen voelden zich terecht gewezen. Ze waren teleurgesteld geweest omdat Christus niet vlugger op de boodschap inging. Ze waren in de verleiding gekomen te denken dat hij Lazarus en de zusters niet zo teder lief had als zij vermoedden. Anders zou hij zich toch haastig met de boodschapper terug naar Betanië hebben begeven? Maar de woorden "Lazarus onze vriend is ingeslapen" maakten in hun geest de ware gevoelens wakker. Ze waren ervan overtuigd dat Christus zijn vrienden in beproeving niet had vergeten. De discipelen zeiden tot hem: "Heere, als hij slaapt, zal hij herstellen." Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood. Zij echter meenden dat hij het van de rust van de slaap bedoelde. Johannes 11, vers 12 en 13. Christus stelt de dood voor als een slaap voor zijn gelovige kinderen. Hun leven is verborgen met Christus in God, en zij die sterven, zullen in hem slapen tot de laatste bazuin zal klinken. Toen zei Jezus ronduit tot hen: "Lazarus is gestorven, en het verblijdt mij om u dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt. Maar laten wij tot hem gaan." Johannes 11, vers 14 en 15. Thomas kon niets anders zien dan dat de dood zijn meester wachtte als hij terug naar Judea zou gaan. En hij zei tot de andere discipelen: "Laten wij ook gaan om met hem samen te sterven." Johannes 11, vers 16. Hij kende de haat van de Joden tegen Christus. Het was hun bedoeling zijn dood te bewerkstelligen, maar in deze bedoeling waren zij niet geslaagd, omdat er nog een gedeelte van de hem toebedeelde tijd over was. Gedurende deze tijd werd Jezus door hemelsengelen bewaakt, en zelfs in het gebied van Judea, waar de rabbies plannen beraamden hoe ze hem gevangen zouden kunnen nemen en ter dood brengen, kon hem geen kwaad overkomen. De discipelen verwonderden zich over de woorden van Christus toen hij zei: "Lazarus is gestorven en het verblijdt mij dat ik daar niet geweest ben." Johannes 11, vers 14 en 15. Had de heiland naar zijn eigen keuze het huis van zijn lijdende vrienden vermeden? Ogenschijnlijk waren Maria en Martha en de stervende Lazarus aan hun lot overgelaten. Maar zij waren niet alleen. Christus zag alles wat er was gebeurd. En na de dood van Lazarus werden de bedroefde zusters gesteund door zijn genade. Jezus zag de smart in hun harten, terwijl hun broer worstelde met zijn sterke vijand, de dood. Hij voelde iedere hartewee toen hij tot zijn discipelen zei: "Lazarus is gestorven." Maar Christus had niet alleen aan de geliefde in Betanië te denken, hij moest ook de opleiding van zijn discipelen in gedachten houden. Zij zouden zijn vertegenwoordigers in de wereld moeten zijn, opdat de zegen van de Vader zich over hen allen zou uitstrekken. Om hunnentwil stond hij toe dat Lazarus stierf. Indien hij hem van zijn ziekte had genezen en hem zijn gezondheid teruggegeven zou hebben, zou het wonder dat het duidelijkste bewijs van zijn goddelijke karakter is, niet verricht zijn. Indien Christus in de ziekenkamer was geweest, zou Lazarus niet zijn gestorven, want dan zou Satan geen macht over hem hebben gehad. De dood zou zijn pijl niet op Lazarus hebben gericht in de tegenwoordigheid van de levengever. Daarom bleef Christus weg. Hij liet toe dat de vijand zijn macht toonde en uitoefende, opdat hij hem zou kunnen terugdrijven als overwonnen tegenstander. Hij stond toe dat Lazarus onder de heerschappij van de dood kwam, en de bedroefde zusters zagen hoe hun broer in het graf werd gelegd. Christus wist dat wanneer zij zouden kijken naar het gelaat van hun gestorven broer, hun geloof in de Verlosser zwaar op de proef zou worden gesteld. Maar hij wist dat door de strijd die zij nu doormaakten, hun geloof met veel grotere kracht zou gaan stralen. Hij onderging ieder gevoel van smart dat zij hadden te verdragen. Hij had hen niet minder lief omdat hij vertoefde, maar hij wist dat voor hen, voor Lazarus, voor hemzelf en voor zijn discipelen een overwinning moest worden behaald. Om u, opdat gij tot geloof komt. Johannes 11, vers 15. Tot allen die zich uitstrekken om de leidende hand van God te voelen, is het ogenblik van de grootste ontmoediging de tijd waarop de goddelijke hulp het meest nabij is. Zij zullen met dankbaarheid terugzien op het donkerste gedeelte van hun weg. Dan weet de Heeren de godvruchtigen uit hun verzoeking te verlossen. 2 Petrus 2, vers 9. Uit iedere verzoeking en uit iedere beproeving zal hij hen met een vaste geloof en een rijkere ervaring tevoorschijn brengen. Met het uitstellen om tot Lazarus te komen, had Christus een genadige bedoeling voor hen die hem niet hadden aangenomen. Hij vertoefde, opdat hij door Lazarus uit de dood op te wekken, aan zijn hardnekkige, ongelovige volk nog een bewijs zou geven dat hij inderdaad de opstanding en het leven is. Johannes 11, vers 25. Hij was er afkerig van om alle hoop van het volk de arme, dwalende schapen van het huis Israëls op te geven. Hij was hevig ontroerd over hun onboetvaardigheid. In zijn genade was het zijn bedoeling hen nog één bewijs te geven dat hij de hersteller was, degene die alleen leven en onsterfelijkheid aan het licht kon brengen. Dit moest een bewijs zijn dat niet door de priesters verkeerd kon worden verklaard. Dit was de reden van zijn uitstel voordat hij naar Betanië ging. Dit bekroonde wonder, de opwekking van Lazarus, zou het zegel Gods op zijn werk zetten en op zijn aanspraak op goddelijkheid. Op reis naar Betanië verschafte Jezus, volgens zijn gewoonte, de zieken met behoeftige hulp. Toen hij de stad bereikte, zond hij een boodschapper naar de zusters met het bericht van zijn aankomst. Christus ging niet onmiddellijk het huis binnen, maar bleef wachten op een rustige plaats langs de weg. Het groot uiterlijk vertoon dat door de Joden in acht werd genomen bij de dood van vrienden en verwanten, was niet in harmonie met de geest van Christus. Hij hoorde het geluid van de klaagzangen van de gehuurde rouwklagers. En hij wenste de zusters niet te ontmoeten in dit verwarde toneel. Onder de rouwklagende vrienden waren verwanten van de familie, van wie sommige hoge verantwoordelijke posities bekleden in Jeruzalem. Onder hen bevonden zich enkele van de bitterste vijanden van Christus. Christus kende hun bedoelingen en daarom maakte hij zich niet terstond bekend. De boodschap werd zo stil aan Martha gegeven dat anderen in het vertrek het niet hoorden. Volkomen in beslag genomen door haar smart, hoorde Maria de woorden niet. Martha stond meteen op en ging naar buiten haar heren tegemoet. Maar Maria meende dat zij naar de plaats ging waar Lazarus begraven lag. En zij bleef stilzitten met haar smart, zonder een kreet te uiten. Martha haastte zich Jezus tegemoet, haar hart bejaagd door de tegenstrijdige gevoelens. Op zijn gelaat, dat veel te kennen gaf, las zij dezelfde tederheid en liefde die daar altijd waren geweest. Haar vertrouwen in hem was niet gebroken, maar zij dacht aan haar zeer geliefde broer, die bij Jezus ook zo bemind was geweest. Terwijl de smart opwelde in haar hart, omdat Christus niet eerder was gekomen, maar terwijl er nog hoop in haar was, dat hij zelfs nu iets zou kunnen doen om hen te troosten, zei ze, Heere, indien gij hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Johannes 11, vers 21. Steeds weer, te midden van het rumoer dat gemaakt werd door de rouwklagers, hadden de zusters deze woorden herhaald. Met menselijk en goddelijk medelijden keek Jezus in haar bedroefde, door zorg gekwelde gelaat. Martha had niet de bedoeling het verleden op te halen. Alles werd uitgedrukt door die aandoenlijke woorden, Heere, indien gij hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Johannes 11, vers 21. Maar terwijl ze keek in dit liefdevolle gelaat, voegde ze eraan toe, ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God beweert. Johannes 11, vers 22. Jezus moedigde haar geloof aan met de woorden, uw broer zal opstaan. Johannes 11, vers 23. Zijn antwoord was niet bedoeld om hoop op te wekken op een onmiddellijke verandering. Hij droeg de gedachte van Martha uit boven een tijdelijk herstel van haar broer en richtte ze op een wederopstanding van de rechtvaardigen. Hij deed dit opdat zij in de opwekking van Lazarus een belofte zou zien voor de opstanding van alle rechtvaardige doden en een verzekering dat deze zou worden opgewekt door de kracht van de heiland. Martha antwoordde, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding der jongste dagen. Johannes 11, vers 24. Nog steeds trachtende haar geloof de juiste richting te geven, verklaarde Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Johannes 11, vers 25. In Christus is het leven oorspronkelijk echt aan niets anders ontleend. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. 1 Johannes 5, vers 12. De goddelijkheid van Christus is voor de gelovigen de zekerheid voor het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, zei Jezus, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Johannes 11, vers 25 en 26. Christus ziet hier vooruit op het tijd van zijn tweede wederkomst. Dan zullen de rechtvaardige doden onvergankelijk worden opgewekt en de levende rechtvaardigen zullen in de hemel worden opgenomen zonder de dood te zien. Het wonder dat Christus op het punt stond te verrichten door Lazarus uit de dood op te wekken, zou de opwekking van al de rechtvaardige doden voorstellen. Door zijn woord en zijn werken verklaarde hij dat hij de bewerker van de opstanding was. Hij die zelf spoedig aan het kruis zou sterven, stond daar met de sleutel van de dood, een overwinnaar van het graf. en deed zijn recht en macht om eeuwig leven te schenken gelden. Op de woorden van de heiland, gelooft gij dat? Antwoordde Martha, ja, heren, ik heb geloofd dat gij de Christus zijt, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Johannes 11, vers 27. Zij begreep de woorden van Christus niet in hun volle betekenis, maar ze beleed haar geloof in zijn goddelijkheid en haar vertrouwen dat hij in staat was datgene te verrichten wat hem wel behagelijk was. En na deze woorden ging zij heen en riep haar zus Maria in stilte en zei, daar is de meester en hij roept u. Johannes 11, vers 28. Zij bracht haar boodschap zo zacht mogelijk over, want de priesters en de oversten waren gereed om Jezus gevangen te nemen wanneer de gelegenheid zich voordeed. De kreten van de rouwklagers verhinderden dat haar woorden werden gehoord. Toen Maria de boodschap hoorde, stond ze haastig op en met een verlangende uitdrukking op haar gelaat verliet ze het vertrek. In de mening dat zij naar het graf was gegaan om daar te wenen, volgden de rouwklagers haar. Toen zij op de plaats aankwam waar Jezus wachtte, knielde zij aan zijn voeten en zeide met bevende lippen, Heere, indien gij hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Johannes 11, vers 32. De kreten van de rouwklagers deden haar pijn, want zij verlangde naar een paar rustige woorden alleen met Christus. Maar zij kende de naijver en de jaloersheid die gekoesterd werden in de harten van sommigen van de aanwezigen tegen Christus, en die weerhield haar haar smart ten volle tot uitdrukking te brengen. Toen Jezus haar daar zag wenen, en ook de Joden die met haar meegekomen waren zag wenen, werd hij verbogen in de geest en diep ontroerd. Johannes 11, vers 33. Hij doorzag de harten van alle die daar bijeen waren. Hij zag dat bij velen datgene wat doorging voor het betoon van smart slechts uiterlijke schijn was. Hij wist dat sommigen uit het gezelschap, die nu gehuichelde smart toonden, eerlang de dood zouden beramen, niet alleen van de machtige wonderdoener, maar ook van hen die uit de dood zouden worden opgewekt. Christus had hen kunnen ontdoen van hun mantel van voorgewentelde smart, maar hij bedwong zijn rechtvaardige verontwaardiging. De woorden die hij in alle waarheid had kunnen spreken, sprak hij niet uit ter wille van de geliefde die in smart aan zijn voeten knielde en die waarlijk in hem geloofde. Waar hebt gij hem gelegd? Vroeg hij. En zij zeiden tot hem, Heren, kom en zie. Johannes 11, vers 34. Samen liepen ze naar het graf. Het was een droevig schouwspel. Lazarus was zeer geliefd geweest en zijn zusters weenden over hem met een gebroken hart, terwijl degenen die zijn vrienden waren geweest hun tranen vermengden met die van de diep bedroefde zusters. Jezus weende, Johannes 11, vers 35, bij het zien van dit menselijke leed en het feit dat de getroffen vrienden konden treuren over de doden terwijl de heiland der wereld daarbij stond. Hoewel hij de Zoon van God was, had hij nochtans de menselijke natuur aangenomen. Hij werd bewogen door menselijke smart. Zijn teder, medelijdend hart wordt altijd tot medeleven opgewekt door lijden. Hij weende met de wenende en verblijde zich met de blijden. Maar het was niet alleen om zijn menselijke medeleven met Maria en Martha dat Jezus weende. In zijn tranen was een smart die zo hoog verheven is boven menselijke smart als de hemel hoger is dan de aarde. Jezus weende niet om Lazarus, want hij zou hem uit het graf roepen. Hij weende omdat velen van hen die nu om Lazarus treurden, weldra de dood zouden beramen van hem die de opstanding en het leven is. Maar hoe slecht waren de ongelovige Joden in staat zijn tranen te verklaren? Sommigen die alleen maar de uiterlijke omstandigheden van het schouwspel dat voor hem lag, konden zien als de oorzaak van zijn droefheid, zeiden zacht, zie hoe lief hij hem had. Johannes 11, vers 36. Anderen die trachten het zaad van het ongeloof te zaaien in de harten van hen die aanwezig waren, zeiden spottend, had hij die de ogen van de blinden heeft geopend niet kunnen maken dat ook deze niet stierf? Johannes 11, vers 37. Indien het in de macht van Christus gelegen had om Lazarus te redden, waarom liet hij het dan toe dat hij stierf? Met een profetische blik zag Christus de vijand van de Farizeeën en Sadduceeën. Hij wist dat zij reeds dachten over zijn dood. Hij wist dat sommigen van hen, die ogenschijnlijk nu vol medeleven waren, spoedig voor zichzelf de deur van hoop en de poorten van de stad God zouden sluiten. Spoedig zou er, door zijn vernedering en kruisiging, een toneel plaatsvinden waarvan de verwoesting van Jeruzalem het gevolg zou zijn. En in die tijd zou niemand klaagliederen zingen om de doden. De vergelding die over Jeruzalem zou komen, stond hem duidelijk voor ogen. Hij zag Jeruzalem ingesloten door de Romeinse legioenen. Hij wist dat velen die nu om Lazarus weenden, zouden sterven bij het beleg van de stad, en in hun dood zou geen hoop zijn. Het was niet alleen om datgene wat hij voor zich zag dat Christus weende. Het gewicht van de smart van eeuwen drukte op hem. Hij zag de verschrikkelijke gevolgen van de overtreding van Gods wet. Hij zag dat in de geschiedenis van de wereld, te beginnen bij de dood van Abel, de strijd tussen goed en kwaad ononderbroken was geweest. Wanneer hij neerzag op de jaren die komen zouden, zag hij lijden en smart, tranen en dood, die het lot van de mensen zouden zijn. Zijn hart werd verscheurd door de pijn van het mensdom van alle eeuwen en in alle landen. De ellende van het zondige geslacht rustte zwaar op zijn ziel, en de fontein van zijn tranen brak open, terwijl hij verlangde al hun lijden te verlichten. Jezus dan, wederom bij zichzelf verbolgen, ging naar het graf. Johannes 11, vers 38. Lazarus was neergelegd in een spelonk in een rots, en een zware steen was voor de opening geplaatst. Neem de steen weg, zei Christus. Johannes 11, vers 39. In de mening dat hij alleen naar de doden wilde kijken, maakte Martha tegenwerping, zeggende dat het lichaam 4 dagen geleden was begraven en dat de ontbinding reeds een aanvang had genomen. Deze verklaring, die gegeven werd voordat Lazarus werd opgewekt, liet geen ruimte voor de vijanden van Christus om te zeggen dat er een bedrog was gepleegd. In het verleden hadden de Farizeeërs valse verklaringen in de omloop gebracht betreffende de meest wonderlijke openbaringen van de kracht Gods. Toen Christus het dochtertje van Jairus had opgewekt, had hij gezegd: het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Markus 5, vers 39. Daar zij slechts korte tijd ziek was geweest en onmiddellijk na haar sterven was opgewekt, verklaarden de Farizeeën dat het kind niet dood was geweest, dat Christus zelf had gezegd dat het slechts sliep. Zij hadden het willen doen voorkomen alsof Christus geen zieke kon genezen, dat er bij zijn wonderen bedrog te pas kwam. Maar in dit geval kon niemand ontkennen dat Lazarus dood was. Wanneer de Heer dan op het punt staat een werk te verrichten, brengt Satan er iemand toe om tegen te werken. Neem de steen weg, zei Christus. Tref, voor zover mogelijk is, voorbereidingen voor mijn werk. Maar Martha's besliste en strevende geest deed zich gelden. Zij wilde niet dat het in staat van ontbinding verkerende lichaam ten aanschouwe gebracht zou worden. Het menselijk hart is traag in het verstaan van de woorden van Christus, en het geloof van Martha had niet de volle betekenis van zijn belofte begrepen. Christus berispte Martha, maar zijn woorden werden met een uiterlijke zachtmoedigheid gesproken. Heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zult zien? Johannes 11, vers 40. Waarom zou je twijfel hebben betreffende mijn macht? Waarom zou je argumenten aanvoeren tegen mijn eisen? Je hebt mijn woord. Als je wilt geloven, zal je de heerlijkheid Gods zien. Natuurlijke onmogelijkheden kunnen het werk van de Almachtige niet verhinderen. Twijfelzucht en ongeloof duiden niet op nederigheid. En onvoorwaardelijk geloof in de woorden van Christus is ware nederigheid, ware zelfovergaven. Neemt gij die steen weg? Johannes 11, vers 39. Christus had de steen kunnen gebieden zich te verwijderen, en de steen zou zijn stem hebben gehoorzaamd. Hij had de engelen die aan zijn zijde waren bevel kunnen geven dit te doen. Op zijn bevel zouden de onzichtbare handen de steen hebben verwijderd, maar de steen moest door mensenhanden worden weggenomen. Zo wilde Christus aantonen dat de mens moest samenwerken met God. Goddelijke kracht krijgt geen bevel om datgene te doen wat menselijke kracht kan doen. God handelt niet zonder de hulp van mensen. Hij geeft hun kracht en werkt met hen samen wanneer zij de hun gegeven kracht en bekwaamheid gebruiken. Naar het bevel werd geluisterd, de steen wordt afgewenteld, alles wordt openlijk en weloverwogen gedaan. Aan allen wordt de kans gegeven te zien dat hier geen bedrog wordt gepleegd. Daar ligt het lichaam van Lazarus in zijn rotsgraf, koud en stil in de dood. De kreten van de klaagzangers verstompen. Verbaasd en in verwachting staan de mensen rond het graf, wachtende om te zien wat gaat volgen. Rustig staat Christus voor het graf. Een heilige ernst rust op allen die aanwezig zijn. Christus gaat dichterbij naar het grafkelder toe. Terwijl hij zijn ogen openslaat naar de hemel, zegt hij: Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Johannes 11, vers 41. Niet lang voor de gebeurtenis hadden de vijanden van Christus hem beschuldigd van godslastering en hadden stenen opgenomen om naar hem te werpen, omdat hij beweerde de Zoon van God te zijn. Zij beschuldigde hem ervan dat hij wonderen verrichtte door de kracht van Satan. Maar hier bewit Christus dat God zijn Vader is en met een volmaakt vertrouwen verklaart hij dat hij de Zoon van God is. In alles wat hij deed werkte Christus samen met zijn Vader. Steeds had hij ervoor gezorgd duidelijk te doen voorkomen dat hij niet in eigen kracht werkte. Door geloof en gebed verrichtte hij zijn wonderen. Christus verlangde dat allen zijn houding tot zijn Vader zouden kennen. Vader, zei hij, dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort, maar ter wille van de scharen die rondom mij staat, heb ik gesproken opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. Johannes 11, vers 41 en 42. Nu zouden de discipelen en het volk het meest overtuigende bewijs ontvangen omtrent de verhouding die er bestond tussen Christus en God. Er zou hem worden getoond dat de bewering van Christus geen misleiding was. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Johannes 11, vers 43. Zijn stem, helder en doordringend, dringt door in het oor van de doden. Terwijl hij spreekt, flitst de goddelijkheid door de menselijkheid heen. Op zijn gelaat, dat verlicht is door de heerlijkheid van God, zien de mensen de verzekering van zijn kracht. Alle ogen zijn gericht op de opening van het graf. Alle oren zijn gespannen om het minste gerucht op te vangen. Met intense en pijnlijke belangstelling wachten allen op de toets van de goddelijkheid van Christus. Het bewijs dat zijn bewijs de Zoon van God te zijn moet waarmaken of voor altijd de hoop zal blussen. Er beweegt iets in het stille graf. En hij die dood was, staat aan de ingang van de grafstede. Zijn bewegingen worden verhinderd door de doodskleden waarin hij is neergelegd. En Christus zegt tot de verbaasde toeschouwers, maak hem los en laat hem heen gaan. Johannes 11, vers 44. Weer wordt hun getoond dat de mens vrijwillig met God moet samenwerken. De mens moet arbeiden voor de mens. Lazarus wordt ontbonden en staat voor de scharen niet als iemand die uitgeteerd is door de ziekte en zwak en wankelende benen, maar als een man in de bloei van zijn leven, als een man die op het hoogtepunt van zijn kracht is. Zijn ogen stralen van bevatting en liefde voor zijn heiland. Hij werpt zich in aanbidding aan de voeten van Jezus. De toeschouwers zijn aanvankelijk sprakeloos van verbazing. Dan volgt een onbeschrijfelijk toneel van vreugde en dankbaarheid. De zusters ontvangen hun broer terug in het leven als een geschenk van God. En met tranen van vreugde brengen ze stamelend hun dank aan de heiland onder woorden. Maar terwijl broer, zussen en vrienden zich verheugen over deze hereniging, trekt Jezus zich van het toneel terug. Wanneer zij omzien naar de levengever, is hij onvindbaar.